Goedenavond, allen hartelijk welkom op deze avond die zou moeten gaan over het thema geloof en gevoel. Maar er is een streep door de rekening gekomen. Dominee Baan staat vast op de Haringvlietbrug en dat gaat heel lang duren. Heeft besloten terug te draaien. Dus die komt niet vanavond. In allerijl is er gebeld naar dominee Meeuwse. En die maakt zich nu gereed en die komt naar hier. Dus we gaan het programma wat aanpassen. We gaan wel beginnen met het lezen van Johannes 6 vanaf 47, maar dan het hele hoofdstuk. We hebben nog wat tijd. En dan puntje 3, het zingen. En punt 4, dat wordt puntje 6. Dus op punt 4 komt de pauze. Dan heeft de dominee tijd om alles in gereedheid te maken, ook voor zichzelf. En daarna hopen we de programma zo af te werken. En ook de vragen, dat zal wat anders gaan, maar er worden aan het begin van de lezing nog wel wat mededelingen over gedaan. Dus dan wil ik nu maar beginnen met het lezen van Johannes 6. En dan beginnen bij vers 47 tot het einde. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, maar die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende, zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf, dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zag opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tenzij het hem van de Vader gegeven zij, tenzij het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12e, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hen, heb ik u niet 12 uitverkoren, en één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12. Dan willen we nu samen om een zegen vragen. Heren, aan het einde van deze werkdag mogen we hier samenkomen rondom uw woord. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Te midden van het oorlogsgeweld dat raast over deze wereld. Te midden van epidemieën waar we ook weer van horen. En u geeft dat we hier mogen zitten in rust en in vrede. O, wat is dat een genade. En mochten we het ook zien en opmerken. We krijgen nog rust om uw woord te horen. Een lezing op grond van uw woord. Waar het over gaan zal, we weten het nog niet. Maar het is bij u bekend. En Heere, wil u het dan zegenen aan onze harten. Het zou gaan in deze avond over het geloof en het gevoel. En wat leven we dan met z'n allen in een moeilijke en in een verwarrende tijd, waar zoveel gevoel is, ook zonder geloof. En waar zoveel geloof is, maar wat niet het ware geloof is. O Heere, wil u ons ontdekken? Wil u ons licht geven? Wil u de bediening van uw Heilige Geest geven, ook in deze avond? Want wie is de man die het op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Maar u kunt het. O, zou u het willen werken, Heere, opdat we allen met dat geloof, dat ware geloof, begiftigd mochten zijn. Dat we gevoelen mochten, zoals David het zei, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Maar ook dat oog naar boven, de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus, door uw geest geleid. O Heere, zou u dat toch willen schenken? Want zonder hem kunnen wij voor u niet verschijnen, kunnen wij niet leven, niet echt leven. We hebben het gelezen, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal leven. O Heere, zou u het willen schenken, wil u wederom geboren doen worden en wil u die vruchten van geloof en bekering in de harten uitwerken en wil u zo zelf in ons midden zijn. Wil u uw knecht gedenken, die onderweg is naar hier, die er zo ineens voor staat en die het ook doen wilde? Wil u hem helpen, Heere? Wil u hem ondersteunen als van onder eeuwige armen? Wil u hem zaken in zijn hart geven, de woorden in zijn mond, maar boven alles de Heilige Geest in zijn hart? En wil u maar geven, Heere, dat ook het einde van deze avond mag uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van arme verloren zondaren. Maar ook als er, wil u ook uw volk sterken, wil u onderwijs geven, dat is toch zo nodig, Heere. Wat gaat er dan ook veel om rondom deze thema's? Onze vaderen, ze hebben het ook in hun preken doorweven, deze thema's. En wil u toch geven dat het ook vanavond klinken mag? Want wie kan er zonder onderwijs? O Heere, we hebben het niet verdiend. Maar Heere, we kunnen niet zonder. O, zou u het dan toch willen schenken, die bediening uit Christus, door uw geest gewerkt. Heere, wees dan zo in ons midden. Vergeef onze zonden, zie ons aan en zie ons betalende borg. Och, we smeken het van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nu met elkander zingen, Psalm 84, vers 1 en vers 3. En ik kreeg net een briefje in mijn hand gedrukt, een vriendelijk verzoek van de organist. Ik lees het maar even voor. Wil u iedere nieuwe regel gelijktijdig inzetten met het orgel? Dus iedere nieuwe regel gelijk met het orgel beginnen. 84 vers 1 en 3. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeer een voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Psalm 84 vers 1 en vers 3.
Thank you. Ik heb nog een opmerking vooraf. Ik heb mijn auto ergens tussen gefrommeld. Want ja, het was overal druk. Het laatste plekje van de parkeerplaats. Er staat een mini. Eén na laatste plekje. Die staat naast mijn auto. Ik ben bang dat die straks nog meer mini is. Of de mijne. Als hij er verkeerd uitrijdt. Ze staan wel erg. Ja, ik kon er wel goed uitstappen. Maar aan de achterkant staan ze heel dicht bij elkaar. Dus ik weet niet van wie die mini is. Niemand hier. Oh, hier. Die bruine. Ja. Alsjeblieft voorzichtig. Goed, ik mocht hier invallen. En we hopen dat het goed gaat. Zullen we samen toch maar beginnen met een vers te zingen? Zal ik jullie lievelingsvers maar opgeven? Dat kent iedereen natuurlijk. De psalm die je heel graag zingt. Of is dat niet dezelfde? Nou, dat kan natuurlijk een verschillende zijn. Maar die ik vaak genoemd heb in een preek, is een psalm die mij ook heel erg aangesproken heeft. Ook al in mijn jeugd. En nog. 143 vers 10. Komt hij al boven? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een gebed, hè? Ge zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143 vers 10, de organist weet het al. Jullie zijn al begonnen, maar ik wil toch graag uit Gods woord nog Prediker 12 lezen. En dan begin ik toch bij de laatste versen van Prediker 11. Dus ik begin bij Prediker 11. En dan de laatste twee versen, die gaan ook over de jeugd, bewaren van je jeugd. En dan vervolgens over het gedenken van je schepper. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke ge zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. En de wolken weer komen na de regen, in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. En dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voort, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap. En merkte op en onderzocht en stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschreven is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd, van veel boeken te maken is geen einde en veel lezens is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde der zaak. Vrees God. En houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen, want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, of het zij kwaad. Ja, een tekst die hier met erin staat, wil ik graag met jullie wat nader over denken, maar dan echt ook wel met toepassing voor jullie. Ik heb er hier in de gemeente, herinner ik me, bij een doopdienst wel eens over gepreekt. Maar dan gaat het toch altijd wat anders dan met een inleiding zoals vanavond, vooral als je het onverwacht moet doen. Maar ik wil met jullie meedenken over, wat moet ik nou zeggen, de schepper of de schepping? Gedenk aan uw schepper, hè? Zo stond het in Prediker 12. Ik ben vroeger leraar geweest, godsdienstleraar op de middelbare school, en het is al wel 50 jaar geleden, dat ik een les had op de HAVO die ik nooit vergeet. Of het gisteren gebeurd is, zou ik haar zeggen. Ik zei tegen de klas waar ik voor stond, ik ging spreken over artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou ja, een stukje geloofsleer. Altijd je best doen dat ze de aandacht erbij hebben. Hè? Dat ze weten wat over gaat. Dat het geen dode dogmatiek zal zijn, maar een levende leer. Dus ik begon ook op die manier en ik durf te zeggen dat gezegend werd. Ik begon met de vraag, zijn jongens en meisjes, Waar leven jullie voor? En ik hield toen ook even stil natuurlijk. Denken jullie er wel eens aan? Wat is het doel van je leven? Waarom ben je hier op deze wereld? Of heb je daar nog nooit over nagedacht? Ik had meteen alle aandacht, werkelijk waar. En dat hield in die les ook wel, over artikel 12. Want ze vroegen het zich toen wel af. Hé, waarom ben ik op deze wereld? Heb u het zich ook, ja, moet ik u of jullie zeggen? Ja, ik zie zoveel jongeren, ik heb het idee om jij te zeggen, jou. Hè. Heb je er ook wel eens over nagedacht? Waarom ben ik hier op deze wereld? Het is het doel van mijn leven, dat is best belangrijk. Dat is heel belangrijk. Niet voor niks zongen we net dat vers, hè. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat. Ja, ik had met die jongens al iets uit dat 12e artikel gelezen. Over de schepping van alle dingen. Gaat het dan ook, maar ook over het doel van de schepping. En toen ik daarmee bezig was, steekt er opeens een jongen de vinger op. En die zegt, meneer, het staat verkeerd in mijn boekje. Ik zeg, joh, wat staat er verkeerd? Ja, hij zegt, ik zie hier in artikel 12 iets staan, maar dat is toch niet goed? Ik zeg, wat bedoel je? Ik zal het je voorlezen wat hij bedoelde. Hij wees me er ook op. Hij zegt, dat hij, dat is God, nu ook alle dingen onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht. Hij zegt, maar dan staat er iets, dat is toch niet goed? Om de mens te dienen ten einde dat de mensen God dienen. Hij snapte dat niet. Hij zegt, hier staat dat God de mens dient, maar wij moeten de God dienen. Mooi is zo'n vraag. Hier staat dat God de mens dient, maar wij moeten de God dienen. Is God nou bezig ons te dienen? O, weet toch dat dat het grootste geheim van het evangelie is. Als je dat toch leert. Wat Christus ook gezegd heeft. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot de rantsoen voor velen. Christus zegt ook, ik ben gekomen om te dienen. Mensen te dienen. Wij moeten toch God dienen. Nou, dat laatste is natuurlijk al waar. En wee als je dat niet voelt. Dan kon je dat vers ook niet van harte zingen wat we net zongen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Wij moeten toch God dienen. Daar zijn we wel voor geschapen. Inderdaad. Leven voor God. Of is hij ver weg? Hoe ervaren jullie dat? Is de schepper heel ver weg? Je hoort van hemelvaart en de Heer Jezus ook heel ver weg. Of toch niet? Ach, wij mensen. Hier. Dat hoogmoedige denken. Of heb je er nooit last van? Mijn gedachten. Die willen alle kanten uit. In deze wereld, hele dagen ben ik bezig. Sommigen zeggen, oh, mijn hoofd is zo vol. En dan surfen ze hele dagen op internet. Ja, dan wordt je hoofd wel vol. Je gedachten. Waar zitten die iedere dag? Bij God? Ze zeggen, ja, nee, wat denkt u nou van me? Of niet? Oh, bij de wereld. Deze wereld. God vergeten, dagen zonder getal. Zo heet het in de Bijbel ook al. Door ons hoogmoedige denken. Moet ik er een woord bij zetten? Dat doe ik. Dat is hard hoor, dat is een scherp woord. Dat is het woord goddeloos. En in de letterlijke betekenis. Want goddeloos betekent zonder God. Denken, denken, denken zonder God. Hij heeft er dan geen plaats in. Ach, nou, dan kun je natuurlijk gaan denken aan de cultuurgeschiedenis hier op deze wereld. De mensen hier op deze aarde, wat zijn ze? Ja, veraf geweken van de schepper. Het mensdom. De wetenschap. Ik weet niet, er zitten er hier misschien ook wel die studeren. Maar, ja. God probeert men weg te denken. Echt wel. Met heel dat evolutionistische denken. Alles is vanzelf toch ontstaan. Dat moet je geloven. Ja, je moet het zelfs geloven. Ze willen het je wel verplichten. In het onderwijs verbieden om te leren van een schepper en van een schepping. En verplicht de evolutietheorie opdringen aan de jongeren. Afschuwelijk zeg. God wegdenken. Ik heb tegen een paar atheïsten wel eens gezegd. Een gesprek wat ik toen had met ze. Als jullie nou, hè, met elkaar. Al je denkkracht is samenbundeld. Dat is veel denkkracht, hè. Als jullie nou al je denkkracht is samenbundelen, dan kun je nog God niet wegdenken. Dan is die er nog. Denk je dat je met je gedachten God weg kunt denken? Hier, die geschapen celletjes. Oh, de wijze Salomo heeft al gezegd, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Maar we doen het wel. Ja, daarom zegt hij dat. Steunen toch zo makkelijk op ons verstand. En ja, zo willen we de wereld om ons heen proberen te doorvorsen en proberen te begrijpen, maar van beneden af. Van binnenuit. Maar niet van bovenaf. En wat een rare dingen waar je dan in verzeild kunt raken. Ik heb zelf in de strikken gezeten van het existentialistische denken. Toen ik Sartre las en zulke schrijvers, moest het wel doen voor mijn studie. Maar wat ben ik in de war geraakt? Wat ben ik overhoop geraakt? Wat ben ik aangevochten? Wat heeft de duivel het gebruikt om je los te trekken van de waarheid die je zo lief is en die eigenlijk al in mijn hart lag, die God er al ingeschreven had. En dan toch die aanvallen van buitenaf, ja. En niet zo gering. Heel hevig heb ik ze meegemaakt. Het existentialistische denken. Ik moest een scriptie schrijven toen over de secularisatie. De verwereldlijking. En toen kwam dat natuurlijk helemaal aan de orde. God wegdenken. De schepper. Schepper? Als je leest wat ze allemaal klaarmaken op het terrein van de genderdysforie. Ja, dan is er geen schepper meer. Of God doet het allemaal verkeerd. Maar geloof ben niet meer in het werk van de schepper en de wil van de schepper. En daar wil men niet onder een buigen. Ik ben op allerlei terreinen niet bezig om God weg te denken. De mens moet zelf de dienst uitmaken. Hij zal zeggen wat er gedaan moet worden. En de wereld moet maakbaar zijn voor ons. Maar geen God, die kunnen wij niet gebruiken. God, de schepper, heel ver weg. Nee, toch niet. Nee, nou ja, de schepping. Heel dichtbij. Heel dichtbij de schepping. Sommigen spreken van de natuur. Pas op voor natuurreligie. Want die zijn er ook die de natuur aanbidden. Dat moeten we niet doen. We moeten de natuur zien als schepping. Maar die schepping is in ieder geval heel dichtbij. Ik ben aan mijn verschrikkelijke aanvechting, ik was 20 jaar toen, na mijn verschrikkelijke aanvechtingen, er wonderlijk door God uitgehaald. Toen ik zag hoe de duivel met me bezig was, met een speelbal wilde maken. En toen ik ervoer dat God zich nog om me bekommerde en mij niet losliet. En mij weer trok uit die duisternis van die helse aanvallen. Tot de wondere waarheid van zijn woord. En ik hem weer zag als schepper. Mijn vader van de Heer Jezus Christus. Was dezelfde. Oh ja, maar toen ik daar weer iets van mocht zien. Weet je wat ik toen ook kreeg? En ik hoop dat jullie het ook hebben. En anders krijgt. Weet je wat ik toen ook kreeg? Een 10 keer zo sterke liefde voor de schepping. Ik had al wel liefde voor de schepping, van huis uit al. In mijn jeugd al wel. Maar, oh, toen ging ik de schepper zien in de schepping. Kennen jullie dat ook? Vanochtend nog liep ik achter in mijn tuin naar een roos. Ik heb er een prachtige oranje-gele roos staan die ontzettend sterk geurt. En ik kan nooit nalaten om even mijn neus in zo'n roos te stoppen. En even diep in te snuiven. Ik kan het niet laten. Ik vind het zo'n wonder. Wat gebeurt daar? Ja, wat gebeurt daar? Er zitten stofjes kennelijk in die roos die naar buiten komen. En ik heb een neus. En er zitten kennelijk slijmvliescellen van binnen mijn neus. En dan zijn er stofjes van die roos, die gaan mijn neus in. En die gaan op dat slijmvlies zitten. En die gaan daar vertellen dat ze van de roos komen. En dat ze zo heerlijk ruiken. En die slijmvliescellen, ja, die zijn verbonden met zenuwen. En die zenuwen die gaan naar mijn hersenen. En die zenuwen die vertellen in mijn hersenen hoe heerlijk die roos is. Hoe lekker die ruikt. En die geur kun je later nog herinneren ook. Wat gebeurt er allemaal? Wie heeft dat uitgevonden? Dat dit kan? Uit zo'n bloem? Dit is een van de miljoenen wonderen die er zijn in de schepping. De wereld is vol wonderen van de schepper. Ja, niet voor niks, zegt Elihu. Wie ziet niet uit alle deze de hand des Heren dit doet? Niet voor niets geeft God onderwijs aan, ja, ook aan Job, in die laatste hoofdstukken uit zijn schepping, maar ook aan zijn kinderen. Denk maar aan Jesaja 40. Oh, hij laat ze wel eens naar boven kijken, naar de sterrenhemel, Abraham. Psalm 8. Als ik uw hemel aanzie, de maan, de sterren die gij gemaakt hebt, wat is de mens? Dat gij zijn er gedekt. Oh, wat doet de Heer het ook vaak? Je brengt bij zijn schepping, opdat je, ja, opgeleid wordt. Zo moet je de schepping beleven. Opgeleid wordt. Ik heb eens gelezen van Hugo Binning, jong predikant, hij is maar 25 jaar geworden. Ik heb trouwens onlangs een biografie over hem geschreven, Hugo Binning. Vroeg rijpe vrucht, heet dat boekje. Want hij is maar 25 jaar geworden. Bijzonder gezegend prediker. Die nog veel hele mooie geschriften heeft nagelaten. Maar ik heb eens gelezen van hem dat als hij gasten had, hij zei ze in zijn tuin rondleiden ook wel. En dan, ja, het gesprek ging dan altijd van het schepsel naar de schepper. Waarom? Om deugden van de schepper te verhalen. Deugden van de schepper. Zijn macht. Zijn majesteit. Zijn wijsheid. Zijn trouw. O ja, vanuit de schepping zijn er heel veel zaken die je al spreken van de schepper. En er is meer, zeggen jullie, ja. Ik had vanavond willen beginnen met Psalm 19, vers 1 en vers 4. En waarom? Ja, wat er meer is dan schepping, ook herschepping. Vers 1, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk, ze verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid, enzovoort. Het gaat over de schepping. Ook in vers 2 en vers 3, Psalm 19. Maar dan komt vers 4. Maar, zie er een wet nochtans, dat is een woord, verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert, dat is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Kosterig zo'n psalm, hè. Die ook terugkomt in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 2. Gods kennis uit de natuur en uit de schriftuur. Wat wezenlijk, hè. God is toch dichterbij dan je denkt. In de schepping, je zou het toch zo moeten zien. Ik herinner me nog een scheikunde leraar die ik had. De middelbare school, op de HBS heette dat vroeger. Op de HBS een hele, ja, hoe moet ik het zeggen? Onaangename man, zo zal ik het maar zeggen, als leraar. Akelig streng. Je proefde nooit geen liefde. Altijd met geweld gezag handhaven. Oh, ik kon alleen maar zitten sidderen en bang zijn voor straf. En dat was het zo'n beetje. En die gaf scheikunde. En nog weet ik dat ik het vak zo mooi vond. Wat hij vertelde over de elementen. Waaruit alles is samengesteld. De atomen, de neutronen, de protonen, de moleculen. En hoe dat stoffen met elkaar weer nieuwe stoffen kunnen vormen. Wie heeft dat toch alles uitgevonden? Ja, dan ga je naar de microcosmos, zou ik wil zeggen. De kleinste dingen van de schepping. Och, men maakt zich druk om er nog veel meer van te zeggen. Hè? Hebben jullie wel eens gelezen van die deeltjesversneller daar in Genève? Ze proberen de kleinste stukjes van de stof op te sporen. Die Higgs-bosom, niet van, of boson heet het, geloof ik. En andere deeltjes die iets massa geven. Ja. Wat weten wij ervan? Je kunt ze helemaal niet vinden op een microscoop. Nee, maar hun werking wel. En er zijn nog kleinere deeltjes die op het ogenblik maar een seconde of wat bestaan. En die 100.000 kilometer afleggen. Nou nee, zo lang bestaan ze niet. Ik denk dat ze van hier in Afrika komen en dan zijn ze weg. Dan bestaan ze niet meer. En die gaan overal doorheen, zelfs door de atomen heen. Zulke kleine deeltjes. Je leest zoiets wel eens, ik weet niet of u die artikelen leest in de krant, maar mij interesseren ze altijd bijzonder. Als het gaat over, ja, dan zeg ik niet over de natuur, maar dan zeg ik over de schepping. En over de schepper. En dan denk ik altijd bij die kleinste deeltjes al, hoe groot zijt gij? Maar als er een artikel in de krant staat of in een tijdschrift over het heelal en over de telescopen die ze daarbij gebruiken, weten jullie misschien ook wel van. Die Hubble Space Telescoop, die het firmament afspeurt naar, ja, andere melkwegstelsels zelfs. Andere sterrenstelsels, oh, zoveel. En dan in die verre sterrenstelsels zoeken ze naar planeten. Om te kijken of ze een spoortje van leven kunnen vinden. Ze geven miljarden uit bij het onderzoek van de ruimte. Nou heb ik het niet over de microcosmos, nou heb ik het over de macrocosmos. Die grote schepping. En als je daar eens iets van ziet, op mijn scherm zie ik het ook wel eens, bekijk ik het wel eens, dan kun je maar één ding zeggen. Ik tenminste wel. Dan zeg ik, hoe groot zijt gij? Wat zijn Gods werken groot? Wat is Hij groot? Die grote God die zich ook ophoudt met de haren van mijn hoofd, zegt de Heer Jezus. Zo zijn alle geteld. Kunnen jullie nog begrijpen? Zeg nou alsjeblieft nee. Maar zeg er dan wel bij, maar wel bewonderen. O, hoe groot zijt gij, de schepper en de schepping. Wat is het allemaal rijk. In alle opzichten. Ik wees mijn leerlingen ook wel eens daarop. Dat regende. Dat is een wonder, hè, jongens. Dat vinden ze dan heel gewoon. Ik zeg, dat is niet gewoon, hoor. Dat is niet gewoon. Zie je die wolk daar hangen? Weet je hoeveel tonnen water daarin zitten? Oh, dat is zoveel. Als je daar die bui ziet. Ontzaggelijk veel tonnen water. Als die nou naar beneden zou komen, woem. Nou, dan spoelde alles weg. Verschrikkelijk, wat een ramp zou je dan op aarde hebben. Maar wat heeft nou de schepper uitgedacht? Die heeft gezegd, dat doen we anders. We laten het druppelen. Druppelsgewijs. En dan kan het ook nat worden. En dan kan alles groeien. Oh. Ja, dat is maar weer één voorbeeldje. Hè? Eén voorbeeldje. Maar ik hoop dat je zo leeft. En dat de wonderen van de natuur... Nee. Nou zeg ik het fout. De wonderen van de schepping en van de schepper... Oh, altijd je aandacht krijgen. Ja, ik herinner me nog... Het was in de tijd dat ook die les gegeven werd. Dus al wel 50 jaar geleden. Het was in een tweede gebouw van de Guido de Brij in Rotterdam... Zuid, dat ik les gaf en dat ik voor het raam stond, 's ochtends om 8:30. En een indruk kreeg die ik ook nooit vergeet. En wat voor indruk was het? Een bijbeltekst die ik voor mijn ogen zag gebeuren. Het was een lentemorgen en alle struiken die hadden gezwollen knoppen en die stonden op uitbreken. En het was de ochtend waarin dat eigenlijk vooral gebeurde. Die knoppen barsten. En oh, wat mooi. Die gloed op die struiken en die kleuren. En toen kwamen de woorden bij me van Psalm 104. Je kent ze wel. Zend gij uw geest uit, zo worden ze geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Oh, wat een kostelijke woorden ook voor de lentetijd, hè. Ik dacht er wel eens aan als ik tussen de weilanden heen reed en zag hoe alles na de grauwe winter weer zo mooi groen kleurde. En alles ging groeien. En oh, zend gij uw geest uit. Hè? Ja. Die geest die op de wateren zweefde bij de schepping, die zendt God ook uit in de natuur. En ieder voorjaar moet je het zien. Dan moet je zien. En bewonderen. De schepping. God zorgt voor zijn schepping. Maar ja, waar zie je het niet, hè? We hebben, mevrouw en ik, 9 kinderen gekregen. We hadden veel dezelfde vroedvrouw, maar ik herinner me toch dat ze nog eens een keer tegen me zei, toen ik gezegd had na de geboorte van een van mijn kinderen, wat een wonder, hè? En toen zei zij, ja, ik zie bij... de geboorte van een kind nooit een ongelovige. Dan zeggen alle mensen, wat een wonder. Dat kan groeien in een moederlichaam. Zo'n kindje. Dat kan. Dat God dat zo gemaakt heeft. Dat die eicel en die zaadcel samen smelten en gaan groeien. En van het begin af aan, oh, niet voor niets gaan wij zo, ja... voorzichtig om met dat tere jonge leven, ook in de moederschoot. Maar wat een wonderen gebeuren er dan, bij de groei van zo'n jong leven. En als je dan zo'n kindje, daarom deed ik altijd graag kraamvisites. Sommige dominees houden daar niet van en al die kraampraatjes en zo, daar moeten ze niet veel van hebben, dat kan ik ook wel begrijpen. Maar ik ging toch altijd graag op kraamvisite, omdat ik het wonder altijd zo groot vond. En graag een verwonderde moeder zag, die haar kindje in de arm had. Zei ze een keer zo'n jonge moeder tegen me, ja, dit komt toch niet voort uit een oerknal, hè, dominee? Je begrijpt wel wat ze daarmee bedoelde. Wat is het evolutionisme onzin? Wat is het een wonder, de schepping. Maar ja, je kunt 10, 20, 100.000, 100.000 miljoenen dingen gaan noemen in de schepping. Dat je zegt, oh, hoe groot zijt gij? Onlangs is me gevraagd om voor de jeugdbond, naar de vlieg. Ja, dat kan ook, hè? Dat is door de zondeval. dat beesten je zo'n hinder kunnen geven, zelfs kunnen steken. Ik heb onlangs voor de jeugdbond een podcast mogen, ja, ik noem het wel eens poppenkast tegen mevrouw. Maar goed, ik ben er toch in getrapt. En ik heb er toch 4 uitgesproken voor de jeugdbond. Misschien zijn ze er al en zijn ze al in omloop en hebben jullie ze wel gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb over 4 onderwerpen gesproken. Namelijk over het wezen van God. Het hoe groot zijt gij. De drie enige God. En dan 1 over de drie enige God zelf. En 1 over de Vader, 1 over de Zoon en 1 over de Heilige Geest. Maar waar ben je eigenlijk? Op heilig terrein. Hè? Hoe groot zijt gij, onze Schepper. Zijn macht, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn wijsheid, zijn trouw. Ja, de Schepper, die kan toch dichtbij komen dus. Zeker wel. Zeker wel. Weet je hoe Paulus het beleefde? Moet je even meegaan in je gedachten. Naar Griekenland. Athene. Areopagus. Daar heeft Paulus gesproken over de wijsgeren van zijn tijd. Eerst over dat altaar van die onbekende God, die ze niet kenden. Hij ging over die God spreken. Over die grote God. Het was wel het doel van zijn prediking ook. Weet je wat hij op een gegeven moment zei? Het was een citaat van een Grieks dichter. Maar toch citeerde hij het omdat het waar is. Oh, dat kan ook. Heidense filosofen kunnen zelfs waarheden zeggen. Weet je wat hij citeerde? In hem leven wij en in hem bewegen wij. Ja, wij zijn ook van zijn geslacht. Van Gods geslacht. Dat zei hij. Van ons mensen. Oh. Dan is God wel dichtbij. Ik heb de adem in mijn neusgaten. En de Heer kan mijn hart stil laten staan. Dat het ophoudt te slaan. Het gebeurt soms. Hij heeft mijn leven in de hand. Ik kan geen vin bewegen, roeren of bewegen zonder dat hij mij de kracht geeft. En voor me zorgt. Is hij dan ver weg? Ervaar je het wel dat je, als je je ogen op mag slaan 's ochtends, onder de zorgende hand van God bent. En dat alles ook die dag. Als je op mag staan, als je de kracht nog krijgt, als je nog eten krijgt en als er nog, misschien wel mensen zijn die om je geven, als je nog werkt, allemaal dingen, God zorgt. Oh, wij kunnen daar natuurlijk hele mooie woorden bij zeggen en dat mogen we ook doen hoor. Schepping en onderhouding natuurlijk en medewerking en regering. Gods voorzienigheid. Ja, dat zijn allemaal woorden die je op catechisatie hoort. Maar nou de beleving. Zo moet je het ervaren. Zijn medewerking. Dat ik hier toch nog weer heen kon komen. Ja. De Heer heeft gezorgd. Toch wel hoor. En voor mij ook. Dat elkaar dan mag ontmoeten, dat we met elkaar mogen luisteren. In hem leven wij en in hem bewegen wij. Ja, we zijn ook van Gods geslacht. Maar laten we dan wel beseffen dat als God zo zorgt, heel je leven al, hè? Al heel wat jaren, bij mij helemaal. Heel je leven al. Maar straks dan zal hij me vragen, wat heb je gedaan? Want jullie moeten het niet vreemd vinden als ik nou zeg, als zelfs zo'n telefoontje van mijn zoon, van pa, wilt u niet komen, want dominee Baan is er niet. Zit vast door een ongeluk. Kunt u niet komen en ja, misschien heb ik nog wel een inleiding of iets te vertellen. Wil u komen? Weet je wat er op zo'n ogenblik toch door me heen gaat? Wil God dit of wil hij het niet? Mag ik nee zeggen of mag ik geen nee zeggen? Ik maak de dienst niet uit, hij. En ik moet het iedere ochtend al vragen. Doen jullie het ook? Anders moet je het gaan doen. Iedere ochtend moet ik al vragen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Of om het anders te zeggen, wat Paulus zei toen hij bekeerd werd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nog zoveel psalmen ook waar dat in staat, hè. O ja, leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Staat zo vaak ook in je psalmboek. O, al die woorden die ons leren dat we Gods wil moeten zoeken. O, lieve vrienden, pas geleden begon ik een preek en gelukkig had ik toen ook gelijk de aandacht van alle mensen. In een voorwoord zei ik, gemeente, ik heb een eenvoudig kenmerk wat te maken heeft met Gods werk in uw leven. En als u dat kenmerk niet hebt, dan denk ik niet dat u de Heere vreest. Als u het niet hebt, dan vrees ik voor u. Het is een eenvoudig kenmerk. U kunt zichzelf heel eenvoudig onderzoeken. Jullie dus ook. Nou, ik had de aandacht toen wel. Wat zou die dominee gaan zeggen voor kenmerken? Probeer ik de spanning er ook in te houden, zodat ze goed luisteren. En toen zei ik, ja, wat zou ik gezegd hebben? Denkt u er nu ook al over? Wat is zo'n eenvoudig, duidelijk kenmerk? Wee als je het niet hebt. Het is het verlangen om Gods wil te doen. Dat. Het verlangen. Ja, niet het vermogen, heb ik gezegd. Want dat hebben we niet. We schieten 1000 keer tekort. Maar het verlangen wel. Het verlangen om Gods wil te doen. Zondags alleen, denken sommigen. En die zingen dan een versje van, leer mij, o God, van zaligheden de zondag in uw dienst besteden. Maar ze vergeten de maandag en de dinsdag. Maar zo moet het niet wezen, hè. Mijn leven, alle dagen, vakantie niet. Vakantie niet? Ja, daar moet je ook verantwoording van afleggen. Ik moet verantwoording afleggen, jullie ook, van heel je leven. Daar eindigde net prediker 12 ook mee. God zal alles in het gericht brengen, ook met al wat verborgen is, heb ik het u net niet voorgelezen. Met, ja, het zij goed, het zij kwaad, maar alles komt in het gericht. En dat stond ook al in prediker 11 in dat slot, waarom ik het erbij genomen heb. Als het gaat over de vergankelijkheid van de jeugd en de jonkheid, dan gaat het ook over, denk erom dat God al je werk in het gericht brengt. Dan gaat hij het beoordelen. Wat heb je gedaan? Of wat heb je niet gedaan? En had je moeten doen? Hoe was je leven? Ja, dat is je schepper gedenken. Die is ook je rechter. En ja, is hij dan ver weg, die rechter? Ten hemel gevaren? Want de Heer Jezus zou toch als rechter weerkomen om te oordelen de levenden en de doden? Ja, maar dan is hij niet ver weg, hoor. Denk dat niet, al is hij naar de hemel gevaren. Nee, toen nou, hoe konden anders de discipelen met grote blijdschap teruggaan naar Jeruzalem? Als je goed bedenkt, de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus was er niet. En die stad Jeruzalem brandde van vijandschap. Die zouden al die discipelen ook wel willen kruisigen. Ga je daar met blijdschap naartoe? En de Heer naar zijn lichamelijke tegenwoordigheid weggenomen. Ze hadden daar tegenover zoveel gekregen. Zoveel, wat dan? Ja. Een beleving die ik jullie niet zo makkelijk duidelijk kan maken. En die ik wel wil benoemen. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest blijft hij bij zijn kerk. Zegenend voer hij op. En dat hebben ze beleefd, de discipelen. En daarom, hij bleef hen nabij. De belofte rustte op hen. En ze moesten wel uitzien naar vervulling, maar toch. Oh ja, die lagen daar. En zo sterk was hun vertrouwen in de vervuller. Dan zagen ze naar uit, moest nog Pinksteren worden. Maar nochtans, oh, wat waren ze bemoedigd, wat waren ze gesterkt. Hij was niet ver. En zo kun je dat nog wel eens ervaren, ook nu nog. Hij is nabij. Wie? De ziel die tot hem zucht. En hij troost het haar dat schreiend tot hem vlucht. En zo staat het in die psalm, hè? Ja, 145. De Heere nabij. Christus zelfs nabij. O, dat is ook heel hard nodig. Vooral als het je ernst is dat je de wil van God zoekt. En je kunt het niet. En je maakt er niks van. En je hebt er niks van gemaakt. En je bent een knoeier. Je bent een doorbrenger. Je bent een wegloper. Je bent een afkerige. Je bent een vijand. Oh, ik zou het voor mij kunnen genade. Hoor je het? Het woord genade. Genade. Dat is iets wat je niet verdient dus. Met heel je doorgebrachte leven kun je genade krijgen. En dat wordt je ook altijd weer verkondigd, hè? Ook in de kerk waar je zit. Altijd weer hoor je van, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Voor een zondaar, voor een albederver, voor een onwaardige. Want ik moet mijn schepper gedenken en ik moet hem dienen, ik heb hem niet gedaan. Wat heb ik veel zonde, wat heb ik veel schuld. En hoe meer gaven je krijgt, zo heb ik hetzelfde tenminste ook altijd ervaren, hoe meer God je geeft, en dat is niet weinig, en daar kun je heel verwonderd over zijn, maar daar tegenover staat ook altijd, te meer zonde heb je. Je hebt dubbele zonde, je hebt dubbel vergeving nodig. Ik ook. Ik ook. Maar nu is er één. Nu is er één. Eén. Ja, één. Oh ja, maar het is die enige Zoon des mensen. De eengeborene van de Vader vol genade en waarheid. En die is op deze wereld gekomen. Waarom? Hij heeft God gedacht. En nooit vergeten. O, hij heeft hem gediend. En volmaakt gediend. In zijn leven. In zijn lijden. In zijn sterven. O, wij spreken wel van dadelijke, lijdelijke gehoorzaamheid. Maar dat zijn wezenlijke zaken. Zijn leven onder de wet. Wat deed hij? Alles wat ik graag had willen doen en niet zo kon doen, maar hij wel. Hij deed als borg. En hij zei tegen zijn vader, ik heb volleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen, vader. Ik heb dat werk volleindigd, ik heb u verheerlijkt. Oh, in zijn leven, ja. En in zijn lijden, ja. En in zijn sterven, ja. Ja, o, nou kunnen wij, als we zeggen, o, ik maak er niks van, ik heb er niks van gemaakt. Nu mogen wij, hoor je het altijd, met zonden en ellenden tot hem je ter genezing wenden. Bij hem vergeving zoeken en vernieuwing. We noemen dat bekering. Vergeving en vernieuwing. Om hem te vrezen. O, wat een wonder, als je zo door hem hersteld wordt. Hij werd genoemd, hè, hier in dat prediker, die enige herder. Ja, Christus, die geeft die predikers ook nu nog. Maar eigenlijk komt het woord uit zijn mond. O, zie je me dan achter staan. Als hij ons opwekt onze schepper te gedenken. Hij is de herschepper. Hij leert het ons. Hij geeft het. Het gedenk uw schepper in de dagen uw jongelingschap. We gaan zingen. Ik durf niet nog zelf wat psalmen op te geven. Ik zou het bijna wel doen. Maar laten we toch maar zingen wat hier staat dan uit 105. En dat is ook mooi natuurlijk. Hè? Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Omdat het altoos hem zou vrezen. Maar we zingen dan ook het vijfde. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 5 en 24. En daar wordt dan gecollecteerd. En daarna, dan mogen jullie, ik weet niet of dat in de collectezak moet. Wie heeft daar opzicht over? Vragen die je stelt, moeten die in de collectezak gestopt worden of moeten ze die bij me brengen? De tweede zak is voor de vragen. De eerste is voor de gaven en de tweede voor de vragen. Ja? Dus twee zakken gaan daar rond en je moet ze alle twee goed vullen. Dan weet ik niet of we om 12 uur naar huis kunnen. Maar dat zullen we wel zien. We zingen dus Psalm 105, vers 5 en 24. heb er nog een flink aantal vragen. Als er iemand toch nog een brandende vraag heeft en die kan hem niet op tijd in de collectezak krijgen, dan mag u hem alsnog naar voren brengen, opschrijven en naar voren brengen. Maar ik heb hier een heel stapeltje en ik zal proberen ze ordelijk met jullie na te gaan. Hoe is het duidelijk voor u of u hier naartoe mocht gaan? Ja, mocht gaan. En een ander die zegt, moest gaan. Ik heb twee van zulke vragen. Hoe wist u dat het vanavond door Gods wil was? Dat u hierheen moest gaan, mocht, moest. Dat zijn nog twee woorden, hè? Ik zei het nog eens tegen een vriend van me. Hij ligt trouwens al in het graf. Maar een vriend van me die zei nog wel eens als ik zei, ja, ik moet vanavond daar of daar preken. Dat moet je niet zeggen, zegt hij dan. Zei hij dan. Dat moet je niet zeggen. Je moet zeggen, ik mag hier of daar preken. Niet ik moet, ik mag. Nou ja, dat was een goede les natuurlijk, hè, die ik ter harte moet nemen. En zo is het nu ook. Dan zeg ik, ja, mag ik hierheen gaan of moet ik hierheen gaan? Nou ja, eigenlijk is het voor mij alle twee wel een beetje waar. Het mag, doet graag. Toch wel. Avond ook voor jongeren of ouderen spreken. En ik met een biddend hart of er een zegen mag zijn voor deze of gene. Het is Gods besturing. Dat ik hier nou moest zijn en dat ik de dingen moest zeggen die ik gezegd heb. Dat is Gods besturing. Misschien is er iemand wel zijn leven lang goed mee. Is het wel voor de bekering van deze of gene in ons midden. Dat zou zomaar kunnen, hè? Want God bestuurt het en dat voel ik. En als dan zo'n telefoontje van mijn zoon komt, pa, wil u komen, want we zitten zonder voorganger. Door mijn baan kan ik komen. Ja, dan... Hoe gaat dat in je hart? Lieve vrienden, ik hoop dat jullie de kracht van overtuiging kent. Maar dat onderga je. Dat onderga je. Dan krijg je niet altijd precies een bijbeltekst of wat dan. Dat kan natuurlijk ook. Maar je ondergaat het. Je beleeft het. En die beleving is eigenlijk dat je voelt, hier mag ik geen nee tegen zeggen. Hier moet ik even alles aan de kant zetten. En dan moet ik naar luisteren, want dit is in Gods voorzienige weg, in zijn beleid, dat ik daar heen moet. Nou, en zo heb je dan vrijmoedigheid om te gaan en geen vrijmoedigheid om niet te gaan. Dat is in andere gevallen ook wel hoor, maar die ga ik je nou allemaal niet noemen. U zei, als je veel zegeningen krijgt, heb je ook veel zonde. Kunt u dat verder uitleggen? Ja. Ja, dat kan ik inderdaad wel verder uitleggen. Want alles wat God je geeft, daar ben je verantwoordelijk voor. En je weet het vaak niet goed te gebruiken. Je weet er vaak niet op de rechte wijze mee te handelen. Of je bezondig je er toch in. Een heel eenvoudig en duidelijk voorbeeld voor jullie moet zijn dat een ambtsdrager, een dominee of een ouderling of diaken, die heeft dubbele zonde. Die heeft er niet minder dan andere mensen, maar meer. Waarom? Je hebt je persoonlijke zonde in je persoonlijke leven en je hebt je ambtelijke zonde. En je schiet altijd tekort. Je schiet altijd tekort. In alles wat je doet, tot in je gebeden toe. Ja, dan schiet me even te binnen. Maar ik heb er de tijd nogal voor om het te vertellen zelfs. Ik had enkele weken geleden een merkwaardige ontmoeting elders in het land. Vrouw van 65, opgestoken haar, een beetje grijzend. Komt naar me toe, kent u me nog? Ik zei, nou, jou kennen? Ik zou niet weten wie u bent. Ja, u weet het wel. Ik zeg, ik weet echt niet. Ja, u weet het. Ik zeg, ik weet echt niet. Ik weet echt niet, moet me helpen. Nou, toen noemden ze de naam, die zal ik nu maar niet noemen. Want anders zou je ze misschien nog kunnen kennen. Hoewel ze van een ander kerkverband was. Het was een leerling van me. Ik zei, maar meid. Oh. Ik zeg, vergeet je nooit. Zeg ik toen tegen haar. Wat weet ik nog die middag dat ik les gaf bij jullie in MAVO 4 in Rotterdam. En dat ik toen gezegd heb, en daar gaat het nu dus ook over, daar moet ik weer aan denken. Dat ik toen gezegd heb, zelfs de heiligste dingen die we doen, daar zondigen we nog bij. Ik zeg zelfs ons gebed. Ik moest zelfs vergeving vragen voor mijn gebed. Dat heb ik toen in de les gezegd. Daar zat jij bij. Weet je wat jij toen zei? Ze wist het niet meer. Ik zeg, jij gooide je Bijbel aan de kant en je zei boos. Oh, dan kan ik ook wel stoppen met bidden. Dat zei je toen boos. Toen ben ik heel verdrietig geworden. En toen heb ik tegen je gezegd, weet je dat nog? Nee, wist ze ook niet meer. Ik zeg, toen heb ik tegen je gezegd, je moet leren bidden om Jezus wil. Want zelfs in onze gebeden zitten nog zonden. Alles wat we doen, er zijn zonden bij. Moet je bidden om Jezus wil. En toen zei ik, toen ik ze nu weer ontmoette, want het ging in hele goede harmonie, dit gesprek. Ik zeg, heb je het nou geleerd? Tegen haar. En, zul je nou die les meenemen naar huis? Dat je altijd moet leren bidden, niet omdat we het verdienen, maar om Jezus wil. Kijk, en zo is het met alles wat je doet, hè. Dan zeg je, hoe meer je doet, hoe meer je zondigt. Ja, moet je maar stoppen met wat te doen en in een hoekje gaan zitten. Ja, dan zondig je ook omdat je niks doet. Omdat je God niet dient. Nee. Dus krijg ik van mijn plicht door God een klaar bericht. We moeten de Heere zoeken te dienen. Maar bij alles wat we doen, hebben we vergeving nodig. En geen enkele reden om trots en hoogmoedig te zijn. Omdat je voelt dat je geen minder zondaar ben dan de mensen voor je in de kerk. Je bent een zo goede zondaar. Je hebt ook vergeving. Je hebt ook Christus nodig. Je hebt zijn bloed zo nodig. Zijn leiding zo nodig. Zijn hulp zo nodig. Ik niet minder dan jullie. En dat moet je voelen ook van ambtsdragers. En hoe meer je dus krijgt te doen, ook als je meer talenten hebt. Ja, nou ja, dan, als je 10 talenten krijgt, de Heer Jezus heeft er gelijkenis van gesproken, dan moet je met die 10 talenten woekeren. En die ene man die werd niet veroordeeld omdat hij er maar 1 had, maar omdat hij het begroef en hij gebruikte. Hoe wilt u, oh, hoe wist u, dat is dezelfde vraag, dat u hierheen moest krijgen? Ik voelde de overtuiging daarvan in mijn hart. Dat heb ik net al gezegd. De Heere is mijn schepper en hij heeft dat gewild. Hoe weet ik of hij ook mijn herschepper wil zijn? Ach, lieve vraagsteller. Je hebt je Bijbel en die ligt voor je en daar staat het al in. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij leven en zich bekeren. En als de Heere dat zegt, dan moet jij niet zeggen, oh, dat geloof ik niet. Heeft hij daar lust in? In mijn leven? En in mijn heeft hij dat? Dan mag ik het ook aan hem vragen. Als ik het dan ga bidden, weet ik dat ik iets bid wat hij wil. Dan geef ook ruimte soms in je gebed, hè. Nu ga ik iets vragen en ik weet al dat God het wil. Want hij gebiedt het me. Kunt u wat vertellen over ingeschapen godskennis en mensen die dat zeker ontkennen, dat zal bedoeld zijn. Ja, ingeschapen godskennis. Dominee Zonneveld zei eens tegen me toen hij uit Nigeria kwam, ik heb in Afrika nog nooit een atheïst ontmoet. Maar er waren wel veel afgodendienaars. Oh ja, en allerlei religies. Maar geen atheïsten. Allemaal een indruk van een hogere macht. Dat hebben we als het ware bij ons. Maar het kan wel zijn dat we het weg willen hebben. En daartegen vechten. Zulke indrukken, die willen we niet. En er zijn sprekende voorbeelden bekend, zelfs van grote atheïsten. Die gruwelijk het christendom bestreden hebben. En die op hun sterfbed doodsbenauwd waren. Omdat ze voor God moesten verschijnen. Nooit geloofd. Altijd alles veracht. De kerk veracht. De godsdienst veracht. Alles veracht. En dan blijkt opeens als ze gaan sterven. Oh, die Voltaire die zei tegen zijn arts. Die zei, je kunt je mijn vermogen krijgen als je me in leven houdt. Maar die arts kon hem niet in leven houden. Nee, hij moest sterven, Voltaire. En zo tegen God en godsdienst gestreden. Oh nee, dat is ingeschapen godskennis. En daar kun je tegen vechten. Je kunt proberen te verdringen. Maar ik zou haast zeggen, de vele vloeken in Nederland bewijzen al dat heel veel mensen nog ingeschapen godskennis hebben. Want waarom spreken ze die dan voor God anders zo vaak uit? Zelfs lasterlijk. Godslasterlijk. Maar toch spreken ze die naam uit. Waar komt dat nou vandaan? Ieder mens heeft enige indrukken, ook van goed en kwaad, van de geweten, van wat God uitgemaakt heeft, wat goed en kwaad is. Augustinus zegt in zijn Confessiones, zijn belijdenissen, dan zegt hij, iedere dief weet dat hij zondigt. Als hij gaat stelen. Dat is ingeschapen godskennis ook. Want hij wil zelf ook niet bestolen worden. Dan geeft hij zomaar een voorbeeld daarvan. Maar het zit dus ook in het geweten wat we meegekregen hebben. Wat ons iets zegt van goed en kwaad. En ook wel de gedachte aan vergelding die er zal zijn van alles wat op deze wereld gebeurt. Maar er zijn dus, wij zeggen wel, rudimenten, overblijfselen van Gods kennis. Kan de schepping van God een middel tot zaligheid zijn? Ik zie me nog op catechisatie zitten bij wijlen dominee van Haren. En die zei een keer tegen ons als catechisanten, zei jongens, daar ruist door de wolken geen liefelijke naam. Zo zei hij het toen. Daar ruist door de wolken, want dat zingen ze natuurlijk wel eens met kerstfeest. Daar ruist door de wolken een liefelijke naam. Maar hij wilde als het ware zeggen, ja, de wolken zelf, die kunnen je niet zalig maken. De lucht en de regen, de natuur, de hele schepping. Alles wat er in de schepping is, nee, dat zal je niet zalig maken. Maar, ik noemde niet voor niets net van 19 vers 4. Maar, zeer een wet nogthans verspreid volmaakt er glans, de welzijd hart bekeert. En dat zeer een wet is daar de Torah, dat is het woord van God. Door zijn woord bekeert hij mensen. En dat woord spreekt ons van het vlees geworden woord van Christus. En dat is de enige zaligmaker. Er is ook onder de hemel, zei Petrus tegen het Sanhedrin. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Oh, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus de schepping, die kan je wel indrukken geven van God. Maar, oh, mocht ze maar gaande maken om die God te zoeken. En er zijn best wel voorbeelden van, hoor. Van mensen die in hun natuur staat, zoals in andere godsdiensten, zoekend gemaakt werden. Om de Here te zoeken, dat is een goede gang. En de Bijbel, die wil je daarbij leiding geven. Nou, zeg maar anders. Zeg gerust maar de Heilige Geest. En die gezocht door uw geest gedreven, zingen we dan in Psalm 119, vers 47. Ja, dus het woord Gods en de geest Gods, ja, die leren ons de weg der zaligheid. En, oh, wil dat toch niet verachten. Er zijn wel eens mensen die zeggen, oh, op zondag, nou, dan ga ik God vredig in de natuur, hoor. Dat is ook van God. Dat spreekt ook van God. Ik ga de natuur in. En die kerk naar de nou, nee, dat hoeft zo hard niet. We kunnen in de natuur wel genieten van God. Nou, dan moet je inderdaad zeggen, oh, wat geesteloos. Wat ben je arm, wat ben je blind. In de natuur leer je niet van zonde en niet van vergeving. En de toepassing door de Heilige Geest heeft het woord niet voor niets gegeven. Door het woord en door zijn geest werkt de Heere. Daarom zit je in de kerk op zondag, niet in de natuur. Heeft u concrete tips om je schepper te gedenken? Ja, zeker wel. Vergeten jullie ochtendgebed wel eens? Dat zou wel erg zijn, hè? Als je de dag begint zonder je ochtendgebed. Als je niet op je knieën gaat. En die vraagt, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Of op andere wijze, je hoeft natuurlijk niet meer die woorden te vragen. Maar Vraag of de Heer die dag je leiding wil geven. Je licht wil geven. Je wil bewaren voor de zonde. Je de goede strijd wil leren. Je wil leren Christus te zoeken. En zijn koninkrijk. O, hoe staat het toch in het volmaakte gebed? Uw naam worden geheiligd. Je mag met je eigen woorden bidden. Maar vergeet die zaken niet. Alsjeblieft niet. Uw naam worden geheiligd. Als u maar groot gemaakt wordt, Heere. En uw koninkrijk, uw macht, ook in mijn hart, ook in mijn leven. Dat komen en ook bij anderen. En uw wil, oh ja, uw wil die wil ik zoeken. In alles. En dan mag ik ook bidden om dagelijks brood. Toen ik in het ziekenhuis lag, laatst met mijn, na mijn hartinfarct, heb ik daar hevige bestrijding over gehad. Toen ik dacht van, oh, moet ik nou niet alleen maar naar de hemel verlangen? Dat dacht ik eigenlijk. Maar ik verlangde ook naar mijn vrouw. En om weer thuis te komen. Toen dacht ik, ben ik geen afgodendienaar? Als ik zo denk aan mijn vrouw en aan thuis en aan de kinderen en de kleinkinderen, ben ik geen afgodendienaar. Zit het wel goed bij mij? Ik had hevige bestrijdingen daarover. En toen kwam de Heer met die beden van het Onze Vader. En dan mocht ik helemaal bijvallen. Toch wel. Heere, u weet het. O ja, ook u wil. Wil u dat ik naar huis ga, naar de hemel dus? Of naar mijn vrouw, naar thuis? Wat u wil is goed. En de maandag daarna kwam heel sterk bij me die bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. En toen voelde ik opeens dat ik ook mocht bidden of ik weer kracht kreeg. En of ik weer naar huis zou mogen. En of ik weer wat werk zou mogen doen. Ook in de gemeente. En mag ik ook vragen. U wil geschieden, zeker waar. Maar ik mag ook bidden om dagelijks brood. Toch wel. Oh, dus ja, dan heb je toch. Ja. Het verlangen om Gods wil te doen. Hoe dan ook. Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Het zij dat we inwonen, het zij dat we uitwonen. We begeren God wel behagelijk te zijn. Zijn wil te doen. Ja, hoe kun je dat weten, hè? Wat Gods wil is in je leven. Ja, als je geen Bijbel had, kon je het echt niet weten. Nou ja, iets ervan heeft Augustinus gezegd. Je leert wel door je geweten iets van wat zonde is en geen zonde is. Er zit nog een restje in je geweten. Maar de Bijbel leert mij Gods wil. En vooral dat ik Christus nodig heb. Dit is het werk God, zegt de Heer Jezus dan tegen de fariseeën. Die vragen, wat moeten we doen om de werken Gods te werken? Dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat je aan mijn voeten terechtkomt. Dat is ten diepste Gods wil. Dat je als een zondaar naar hem gaat. Mag dat dan? Ja, wie zegt van niet? Oh, ik weet het al. De duivel. Die grote leugenaar. Die wil je weghouden bij de zaligmaker. Maar als jij vanavond op je knieën ligt, zucht maar tot hem. En vlucht maar tot hem. Ik heb geen beter adres. Wat heeft u nog geantwoord op de jongen, waarom er in artikel 12 staat, God dient de mens? Nou, wat ik nu ook al een paar keer gezegd heb, hè, dat Christus kwam om te dienen. Dat hij ons zondaar, ik heb wel gezegd, wat een wonder. Hè. Wij horen God te dienen en nu komt hij om ons te dienen. En hij dient ons met zijn woord. En hij wil ons de weg wijzen. De weg der zaligheid. En die wil ons op die weg brengen en leiding geven. Verdenk hem daar niet van dat hij dat niet wil, lieve vrienden. Want je hebt het teken ervan aan je voorhoofd dat hij het wil. Als je een praktische keus wil maken met God, hoe ontvang je dan een antwoord? Ik een praktische keus wil maken. Ik kies. Of kiest God? Er zijn best veel mensen die bidden of God wil zegenen wat zij willen. Mijn wil geschieden. Mijn wil geschieden? Oh, dat heeft de Heer Jezus niet vergeten hoor, om dat in het volmaakte gebed te zetten. Hij wilde dat er niet in zetten, Omdat je dat niet mag bidden. Mijn wil. Mijn wil. Kolbrugge zegt, als ik iets graag wil, weet ik al dat het zondig is. Ik moet bang zijn voor mijn eigen wil. De catechismus die leert ons, dat hebben we net zondag gehad, hè, dat... Oh nee, dat was in een andere gemeente natuurlijk waar ik was. Daar heb ik er zondag over gesproken, over uw wil geschieden. Maar als het gaat over de wil van de Here, dat is niet mijn wil. Maar ik moet mijn eigen wil verloochenen. Christus die zegt, als iemand mijn discipel wil zijn, die verloochenen zichzelf. Oh, dat is je wil verloochenen. En die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dus mijn besluiten bij God neerleggen en hem het laten zegenen, dan werken we verkeerd om. We moeten vragen naar zijn wil en daarnaar te handelen. En dan zal God ons leren wat zijn wil is. En dan moeten we ons daardoor laten leiden. En dat is niet altijd even helder en klaar. Oh, daar kunnen natuurlijk praktische moeilijkheden te over zijn. Dat je zegt van ja, wat moet ik nou doen? Is deze weg de weg des Heren of is die weg de weg die hij wil dat ik gaan zal? En dan mag je toch wel bij hem neerleggen. En ook vragen, Heren, bestuur het zo dat ik toch doe wat u behaagt. Wordt met de schepper alleen God de Vader bedoeld? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dus de drie-enige God? O, lieve vrienden, ik vind dat een hele goede vraag ook. Maar hoe zouden we durven aan de schepping te denken zonder te denken aan de Zoon? Zonder te denken aan de Heilige Geest? Ik denk dat jullie allemaal wel... Nou, ik had net over artikel 12 van de geloofsbelijdenis. Dat begint er al mee in het begin. Dat God schiep door zijn woord. Dat is door zijn Zoon. Zo begint dat artikel al. God schiep door zijn woord. Dat is door zijn Zoon. En jullie weten hoe Johannes 1 begint. Het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het gaat over het woord. Het vlees geworden woord. Christus. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zo gaat het in Johannes 1 over het woord. Over de Zoon en over God die schiep door zijn woord, dat is door zijn Zoon. En de geest zweefde op de wateren. O, zendt hij zijn geest uit, zo worden we geschapen. Psalm 104 citeerde ik net ook. Dus dan zeg je, nee, bij de schepper mag je echt denken aan een drie-ene God. En je mag er ook achter zien hoe dat Christus het zegt en leert. Die enige herder, wat in Prediker 12 ook over gaat. Ja, nou, de laatste vraag, die heb ik trouwens al gehad. Heeft u concrete tips om je schepper te gedenken? Daar is natuurlijk al meer van te zeggen. Ik heb net gezegd, vergeet je ochtendgebed niet. Maar ik kan natuurlijk net zo goed ook zeggen, ik moet ook zeggen, vergeet ook je avondgebed niet. Wat heb ik er vandaag van gemaakt? Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Iedere dag moet ik weer vergeving vragen. En vragen om zijn zorg en zegen. Ja, ook in de nacht, want dat onze slaap gematigd zij. Ja, zelfs uw naam ter eer gedij. Ik heb in een kindervers een slaaplied voor kleine kinderen gezegd. Laat geen boze dromen of geen bange schrik in mijn hartje komen. En zelfs geen ogenblik. En je moet dan ook bidden of de schepper over je wil waken in de nacht. Maar dat gedenken van je schepper, doe nou. Voor zijn aangezicht leven. Dus beseffen dat hij me heel de dag ziet. En dan afhankelijk van hem. Paulus zegt niet voor niks, bid zonder ophouden. Hij bedoelt, heb toch een biddend leven. Waarin je de Heer altijd nodig hebt. Lieve vrienden, hier besluiten we het mee en het is tijd. Ik moet stoppen om 9:45 en dat is het nu. Hè? Dus nu geef ik de leiding weer over aan de leidspan.
Ah, dominee. De Heer heeft vanavond de agenda van ons een beetje omgezet in zijn voorzienigheid. U zou in 1 oktober spreken. En u bent u er al vanavond hartelijk dank voor. Ja, extra hartelijk dank dat u ons zo wilde helpen.
Nou, kan ik door 1 oktober een streep zetten dan zeker?
Dat is, als u dat zou willen, graag.
Dan ga je dominee Baan vragen.
Dominee Baan heeft inmiddels toegezegd om 1 oktober hier te komen. Hoop dat hij over de haren.
Ik zal op reserve blijven staan.
Maar hartelijk bedankt. U gaf vanavond het over de schepper en de schepping. En dan moest ik denken aan Job 26. De Heer heeft door zijn geest zijn schepping versierd. En u hebt vanavond iets laten zien van die versiering. We versieren allemaal wel eens wat op een verjaardag of op een bruiloft. Maar de Heer heeft zijn schepping versierd door zijn geest. En daar heeft u iets van laten zien en daar wil ik u hartelijk voor bedanken. Willen we u hartelijk voor bedanken. Ook voor de lijnen die u trok naar de herschepping. En dat de Zoon die kwam om te dienen. Want de volgende keer zou u spreken over de bruid van Christus. Maar u heeft ook vanavond juist over de Christus zelf gesproken. Hartelijk bedankt. Naast een digitale gift krijgt u ook
hartelijk
voor uzelf.
We hopen met mevrouw samen in gezondheid te verorberen. Hartelijk dank.
Dank u wel. Ik wil ook bedanken alle aanwezigen. Ook de luisteraars thuis. Ik hoop dat u toch iets meeneemt van het gedenken van onze schepper en hopelijk ook herschepper. Ik wil ook bedanken ouderling Goudswaard voor de opening, namens de kerkenraad ook. Ook ouderling Meeuwse voor het bellen van uw vader. Sander, bedankt voor de camera bedienen. Frank als koster, hartelijk bedankt weer. En Maurits op het orgel, de derde avond al zei je deze week. En dan nog zo'n, ook anderen hebben een druk tussen Hemelvaart en Pinkster en toch zoveel aanwezigen. Fijn. Ik wil alvast Monika bedanken. Ik weet niet waar je zit, Monika. Maar alvast bedanken waar je straks de piano bespeelt. Als degene die nog willen zingen bij de piano, van harte uitgenodigd. Dominee, wilt u met ons eindigen alstublieft? En nog een psalm opgeven wellicht.
Ja, ik weet niet of je het programma moet aanhouden of dat ik zelf een psalm
zelf.
Oh, dan zal ik nog iets opzoeken. Dan ga ik eerst eindigen en dan zingen we daarna Psalm 19, vers 1 en 4. Heer, het past ons u te danken voor wat u gaf. Want wat goed is, is van u. En wat anders is, is van ons. En dan past het ons altijd te vragen om vergeving. Van de heiligste dingen, daar kleeft vaak hoogmoed aan. Een eigen wil, afdwalingen. Van ons komt het goede niet, maar wel van u. En van uw woord en van uw geest. Wat uit God geboren is, zondigt ook niet. O, wij smeken, Heere, wil dat in ons verheerlijken. Uw werk, die krachtige roepstem tot bekering. Zodat we bij de bruid van Christus gaan horen. Waar we anders een volgende keer over gesproken zouden hebben. Wat hebben we nodig bij die bruidskerk te horen, die u vergadert uit alle talen, tongen en natiën in heel deze wereld. We smeken daarom, Heere, wil u doorgaan met dat woord ver weg op de fronten, te midden van oorlogsgeweld, in landen waar vervolging en verdrukking zijn, de nood is vaak zo groot, we bidden voor uw kerk, of het rond de aarde, ver weg en dichtbij. En ook bij ons hier in onze gemeente. U verblijde dat er 4 jonge mannen zijn aangenomen om te gaan dienen in de bediening van woord en sacrament. Dat is ook een zegen van u. Gedenk hen en ook degenen die niet aangenomen zijn, die het daarmee soms zo moeilijk hebben, die uw leiding ook bijzonder nodig hebben, maar wij hebben het ook nodig. Ieder van ons, uw leiding, om op de weg der zaligheid gebracht en geleid te worden Vergeving van zonde, vernieuwing van hart. Het zijn gaven die we bij u mogen zoeken en die bij u te verkrijgen zijn. We smeken daar u om, Heere. En zorg zo ook bij het naar huis gaan. Sommigen hebben misschien wel een kruis bij zich. Hebben verdriet of spanning, eenzaamheid of allerlei andere dingen waarmee ze overhoop liggen. Die ze niet zomaar bij een ander neerleggen, maar die ze wel bij u mogen brengen. Leer ons dat. En heilig die moeilijke wegen ook, omdat we dan lessen krijgen waar we goed mee zijn. Toch, uiteindelijk wel. En dienstbaar door worden, ook voor anderen. Wat is dat een wonder. Ook het werk wat hier gedaan wordt in de gemeente, ook voor het beleggen van deze avonden. Zegen het, dominee Baan die hier had willen zijn, teleurstelling voor hem. Zegen hem als hij een andere keer hier hoopt voor te gaan. Wij smeken het, alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Nou, wat ik net gezegd heb, dan Psalm 19, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het vierde vers, des Heeren wet, nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. 1 en 4 uit Psalm 19.